Hallo, dit is een podcast van de Stichting Filosofie en Meditatie. Mijn naam is Mehdi Jiwa en vandaag ga ik verder met de serie Nieuwe Vormen van Studie. Vandaag wil ik het hebben over de neutrale positie. Dat is een hele belangrijke voorwaarde om nieuwe dingen te leren. Nou, wat is het probleem? In de vorige podcast heb ik al beschreven het thema sleutelgatkijkers. We zien heel vaak maar een heel klein deel van het verhaal en hebben meteen een mening over het totale verhaal en proberen alles te verklaren, inclusief het zeer grote deel wat we helemaal niet kunnen overzien. We hebben vaak geen oog voor de aanleiding waartoe iets gebeurt. Er is een soort verhaal vooraf gegaan, maar daar hebben we geen kennis over. En wat we zien proberen we meteen te verklaren, maar meestal nemen we helemaal niet mee wat betekent dat voor de toekomst. We moeten goed begrijpen dat we ook niet opgeleid zijn om zelf met spirituele kennis om te gaan. Eeuwenlang was dit het domein van de politiek en vooral van de religie. Die bepaalde voor ons hoe we naar bepaalde dingen moesten kijken. Die bepaalde wat zinvol was in het leven en nuttig. Wat wel mocht en wat niet mocht. Wat goed was, wat slecht was. En als je het goed deed, ging je later geloof ik naar de hemel. En als je het verkeerd deed, ging je geloof ik naar de hel. En zo zijn we opgegroeid. Grotendeels in angst en onzekerheid. Maar één ding hadden we met elkaar gemeen, uit oost en west, we konden niet zelf nadenken. Wat weinig mensen zich realiseren is dat pas na de Tweede Wereldoorlog spiritualiteit in het domein komt van eigenlijk alle mensen, van het publiek. Toen pas kwam het in het publieke domein. Toen begonnen mensen zich dingen af te vragen, probeerden zelf na te denken en te kijken van wat is de betekenis van mijn leven, wat is juist, wat is niet juist en waar gaat het om. Dat was niet een gemakkelijke opgave, want ook ons onderwijssysteem is helemaal niet gebaseerd om zelf te leren nadenken. We proberen mensen kennis erin te pompen. En op dat moment proberen wij nuttige burgers te maken. Onderwijs is eigenlijk een voortvloeisel uit de eerste industriële revolutie. Je begint met een ruw of half product. Het gaat in een bepaald proces, dat we dan maar fabriek noemen. En uiteindelijk komt daar dan een nuttig en gewenst product uit. Ik denk dat als we nu kijken naar kinderen, dan kijken we vooral van waar heeft de economie behoefte aan, ICT'ers, misschien ook allerlei mensen die een ambacht kunnen uitvoeren, zoals loodgieters en timmermannen. En dan weten we, dit is een geslaagde onderneming van het onderwijs. Maar kunnen deze mensen nadenken over waarom leef ik, wat is het doel van mijn bestaan, überhaupt het doel van de mensheid? Daar gaat het allemaal niet om. En er zijn ook geen leraren voor. Niet erg, maar het wordt hoog tijd dat we nu de uitdaging aangaan en zelf gaan nadenken. Als je kijkt naar die oude geschriften, dan zit daar heel veel kennis in. Die kunnen we zo goed gebruiken. Maar als we op dezelfde manier kijken van hoe het geleerd wordt, dan lopen we alsmaar achter de bestaande leiders aan die over deze kennis gaan. Bijvoorbeeld de kerken, de moskeeën, de goeroes en de politieke leiders. Die zullen het ons wel uitleggen wat bedoeld is. En ik weet niet of het je is opgevallen, maar ik vond het als kind al heel erg vreemd dat deze mensen alleen maar naar het verleden keken. Die keken naar wat zei Jezus, wat zei Mohammed, wat zei Boeddha. Maar wat moeten we met al die aanwijzingen voor de toekomst? En iedere keer werd weer gedaan alsof toen in dat verre verleden, toen was het Walhalla daar, toen begrepen we het schijnbaar allemaal en we moeten terug naar dat verleden. Maar wat nog meer van dat verleden dan? Willen wij ook de medicijnen dan als we ziek zijn uit het verleden? Willen we de hygiëne uit die tijd? Willen we de verhouding tussen man en vrouw uit die tijd? Willen we de kastensystemen of sociale lagen uit die tijd? Al die antwoorden zijn over het algemeen allemaal nee. Niemand wil meer een huis dat gebouwd is volgens de bouwregels van 500 voor Christus. En toch moeten we dan, als het gaat om die spirituele kennis, daar zoeken. Ik heb het nooit begrepen en als ik mensen sprak, en ik heb er heel veel gesproken, en ik vroeg hen dan, maar wat is de boodschap voor de toekomst? Ik zou het me niet kunnen herinneren dat daar iets zinnigs tussen zat. We moeten doen zoals vroeger. Dat was ongeveer de algemene teneur van toen. Maar dat gaat zo niet meer. In deze tijd moeten we zelf gaan nadenken en het is heel belangrijk dat we zelf toegang krijgen tot de bronnen. Het grappige is dat heel veel mensen helemaal niet weten dat al die bronnen er vroeger helemaal niet waren. Je doet nu maar alsof je alles kunt vinden wat je wil. Je kunt Ik weet niet hoeveel commentaren op de Bijbel kunnen vinden. Mijn zeer geliefde Bhagavad Gita is in ik weet niet hoeveel vertalingen en commentaren terug te vinden. Je gaat maar even naar bol.com of je googelt wat verder. En je komt er eindeloos tegen. Hetzelfde geldt voor boeddhistische teksten. Voor Soefi-teksten moet je een beetje verder zoeken. Dan moet je naar amazon.fr en niet naar de amazon.com. Maar goed, even zoeken en je hebt alles wat je maar wil hebben. Maar je verdrinkt dus zo'n beetje. We hebben namelijk helemaal niet geleerd hoe we met al die boeken om moeten gaan. En het is helemaal niet zo moeilijk. Eén ding wil ik je meegeven voor deze podcast. Gewoon ter overweging. Je hoeft het niet aan te nemen. Je hoeft het niet met me eens te zijn. Maar probeer het eens even te overwegen. Als je iets wil leren, moet je heel goed je afvragen of je wel in staat bent om te leren. Dat is een rare vraag misschien voor je. Want meestal denk je altijd wel, is dit boek wel het goede boek? Zegt dit boek wel wat ik wil horen? Is dit wel wat ik nodig heb? Enzovoort. Maar er is een groot gevaar in dit hele veld. En dat heet zelfbevestigend lezen. Dat wil zeggen dat je net zo lang advies vraagt of zoekt, tot je het antwoord hoort wat je wil horen. En op die manier leer je niet zoveel. Ik weet niet of het je wel eens opgevallen is dat als je met iets zit, dat je naar iemand toe gaat en vraagt van, kan je me helpen? Kan je me adviseren? En dat doen ze dan. Maar als het antwoord je niet aanstaat, denk je, nou, dat is niet echt een heel goed advies. Ik ga even verder zoeken. En je gaat naar een volgende persoon. En je vraagt wederom dezelfde vragen. En als die dan zegt, nou ja, ik zou het sowieso doen, denk je, nou, dat spreekt me niet helemaal aan. Volgens mij is dit niet het goede advies. En je gaat naar een derde persoon, eventueel vierde persoon, tot je bij iemand komt die zegt wat je horen wil. Dan denk je, nou, die begrijpt het, die heeft er tenminste verstand van, die zegt zo hoe het zit, want ik herken het, dat is eigenlijk altijd al wat ik had willen horen. Nou, als je zo leert, kan ik je één ding vertellen, leer je heel weinig in het leven. Je bent alsmaar op zoek naar dat wat je al weet. En je zult niet zo heel veel nieuwe dingen leren. Nieuwe dingen leren, op een andere manier leren kijken, op een andere manier leren voelen, is helemaal niet zo moeilijk. De eerste voorwaarde daarvoor is eigenlijk in alle tradities hetzelfde. Of je nu naar de westerse of oosterse tradities gaat, het is steeds weer hetzelfde verhaal. Namelijk, neem een neutrale positie in. Probeer helemaal open te staan voor wat komt. Neem het niet aan, wijs het niet af, blijf kijken, blijf overwegen, bekijk wat het betekent in de praktijk en blijf opnieuw kijken. Eigenlijk wil je geen conclusie. In mijn zeer geliefde Bhagavad Gita zie je ook aan het begin hoe dit gaat. Het begin is dat ze staan op het punt om een enorme oorlog te moeten beginnen. De hoofdpersoon Arjuna, een prins, is een van de aanvoerders. En hij moet strijden tegen familie en andere mensen die hij heel goed kent. En daar is een heel lang verhaal aan vooraf gegaan. Ze hebben daar jaren, tientallen jaren aan gewerkt. En alles geprobeerd om die oorlog te voorkomen, maar het is mislukt. En nu moeten ze dan toch echt die oorlog gaan voeren, hoe naar ook. En hij, een enorme generaal, super getraind, die daar heel veel verstand van heeft hoe dat moet, is een van de aanvoerders, maar hij wil het niet. Hij is vol twijfel. Het is niet voor niets dat zelfs die wanhoop van Arjuna gezien wordt in de Bhagavad Gita als een yoga, een weg voor menselijke ontwikkeling. En uiteindelijk wil Arjuna toch wel heel graag zien hoe het in elkaar zit. Eerst vanuit zijn eigen systeem als mens. Ik ga dat zelf beoordelen en als hij dat later achteraf niet kan, neemt hij zijn toevlucht tot Krishna, die hier dan de figuur is die het goddelijke symboliseert en die hem wil onderrichten. Maar voordat het zover is, neemt hij eerst die middenpositie in. En dat doet hij door te vragen aan Sri Krishna, die zijn wagenmenner is, wil jij mijn strijdwagen naar het midden van het strijdperk rijden? Zodat hij beide legers kan overzien, zodat hij iedereen kan overzien. Op zich is het een beetje vreemd, want het zijn enorme legers. En hij weet al heel veel jaren wie tegen wie strijdt, dus er valt niet zoveel te overzien. En bovendien van die simpele positie waar hij staat met zijn strijdwagen, kan hij die enorme reusachtige legers natuurlijk nooit echt goed bekijken. En toch zegt die Gita, neem nou die middenpositie in. En die middenpositie die kennen we uit de meditatie, die kennen we uit studie, die komen we steeds weer tegen. Dat is een neutrale positie. Waar je geen mening hebt, waar je niet zegt, ik weet hoe het zit, hoe het niet zit, wat ik horen wil of wat ik niet horen wil. Het is eigenlijk die positie waar je eventjes helemaal stil bent. helemaal alleen bent. Er is niets anders dan jij die er bent. En daarin word je stil. Daarin voel je ook van, nou, ik heb alles gezien, ik heb alles gedaan wat ik kon, maar meer weet ik eigenlijk niet. En die grondhouding is de eerste grondhouding om iets over spirituele kennis te leren. Als je zoekt naar kennis in de spirituele tradities die jou bevestigt, noemen we dat zelfbevestigend lezen. Dan zeg je, kijk, dit boek is een ontzettend goed boek, want het vertelt precies zoals ik het zie. Maar wat heb je dan geleerd aan het eind van het verhaal? Niets. Alleen maar dat je gelijk hebt. En soms lees je iets en je denkt, nou, dit is absoluut niet zoals ik het zie. Dit is echt onzin. Dit is echt een heel slecht boek. Vreselijk slecht commentaar, vreselijk slecht uitgelegd. Dit klopt helemaal niet. En wat heb je geleerd aan het eind van het verhaal? Niets. Je hebt alleen maar geleerd wat je al aan het begin wist. Ik weet wat ik weet en ik zoek alleen maar naar bevestiging. Dit geldt niet alleen overigens voor spirituele kennis, maar dit geldt eigenlijk voor alles in het leven. Advies vragen aan mensen die je gelijk geven, leidt zelden of nooit tot iets dat je iets nieuws leert, een nieuw gezichtspunt leert. En juist in die spirituele tradities is het zo belangrijk dat je eens leert te kijken door de ramen van een ander. Dat je zegt, hé, dit kan je ook zo zien, dit zou je ook op een andere manier kunnen zien. Niet omdat de een gelijk heeft en de ander ongelijk, maar omdat je ontdekt dat er zo ontzettend veel meer is dan alleen maar jouw visie. Kort en goed, die middenpositie is een voorwaarde om iets te leren. En als we al iets willen zeggen over nieuwe vormen van leren, is het eerste dat je eigenlijk iemand zou moeten leren. Zorg dat je het niet weet. Misschien, de meeste geschriften zeggen dat inderdaad zo, zeg ook niet dat je het niet weet. Oh, dat is een beetje een vreemde zin. Niet zeggen dat je het weet en ook niet zeggen dat je het niet weet. Precies. Een soort opnieuw middenpositie. Zelfs een middenpositie tussen weten en niet weten. En dan neem je die neutrale positie in en kijkt en luistert en je wil leren, maar weet niet precies hoe dat moet. Je kunt eigenlijk ook niet zeggen dat je niet weet hoe het niet moet. Het blijft steeds weer een middenpositie. En die middenpositie die breidt zich uit en uit en uit. En daarin kunnen wonderen plaatsvinden. En ik zal je laten zien hoe dat gaat. Maar begin eens met te overwegen hoe het staat met jezelf, met die middenpositie. Kan je een neutrale positie innemen? Ook als je een keertje een conflict hebt, of thuis, of op je werk, of als je zo'n boek leest, naar een televisieprogramma kijkt, of naar het nieuws kijkt. Steeds weer is de vraag, wat is die middenpositie? En het is niet zo dat je jezelf heel klein maakt en denkt, oh, ik begrijp er helemaal niets van. Dat is niet de middenpositie. Dat is ook een uiterste. Net zo goed als het een uiterste is om te zeggen, ik begrijp het allemaal wel en ik weet het en ik weet hoe het zit en ik zal het je wel even vertellen. Dat zijn allemaal woorden die niet bij de middenpositie horen. Middenpositie is neutraal. Je kunt niet zeggen dat je het weet, niet zeggen dat je het niet weet. Je wil alleen maar kijken en luisteren. Nou, of je je aangetrokken voelt tot Oosterse, Westerse, of Taoïstische, of Boeddhistische, of je vindt de Soefi-traditie mooi. Het maakt niet uit welke lering je neemt. Ik kan je één ding vertellen, ik heb er heel wat bestudeerd in mijn leven. We beginnen allemaal met de middenpositie. En wat nog meer is, eindigen er ook mee. Zo, de succes, en kijk eens naar die middenpositie. En als je iets wil leren, en we moeten nieuwe leermethodes leren om zelf na te denken, is een van de eerste dingen die je moet leren, vind de middenpositie, de neutrale positie. En dan kan alles plaatsvinden. Nou, succes ermee en dankjewel voor je aandacht. Ik hoop dat je hier iets mee kan. Ik zou het heel interessant vinden om er iets over te horen. Wees zo goed om mij dan een mailtje te sturen naar info@filosofieenmeditatie.nl. En dan heel graag tot een volgende keer, waar we verder gaan kijken naar wat zijn dan die nieuwe leermethodes, of wat zijn de elementen van die nieuwe leermethodes om die spirituele kennis toegankelijk te maken voor een groot publiek. Dank jullie wel en tot de volgende keer.